Gemeente, namens de kerkraad de volgende afkondigingen. In de kerkraadsvergadering van afgelopen donderdag zijn de ingediende namen ter verkiezing van een kerkvoogd en diaken doorgenomen. De kerkraad heeft broeder Brak uit Spijkenisse als kerkvoogd benoemd en broeder De Ruiten uit Brielen als diaken. Beide broeders hebben een week bedenktijd gekregen volgens de kerkordelijke regels. Laten we hen beiden opdragen in onze gebeden deze week. De kopij voor de kerkbode moet vooraanstaande zaterdag 25 maart bij Jan Dijs zijn ingeleverd. Tot slot de collecten. U mag geven voor de Here en zijn dienst in 3 rondgangen. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover, laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Psalm 31 gaan we samen zingen, vers 17 en 19. Psalm 31, vers 17. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt en bemint de Heer Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt. Laten we zingen Psalm 31, vers 17 en 19. En het geloof in deze dankzeggingsdienst met de inhoud van zondag 1 van de catechismus. En in antwoord daarop zingen wij Psalm 117. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons, zijn volk oneindig groot. Psalm 117 na zondag 1, vraag en antwoord 1. Wij beleiden daar het volgende met mond en hart. Wat is uw enige troost? Beide. In het leven en in het sterven. Antwoord dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en al zo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Amen. openen samen de Bijbel in het Nieuwe Testament bij de brief aan de Hebreeën. We lezen Hebreeën 9 vers 24 en we lezen dan door tot hoofdstuk 10 vers 18. Hebreeën 9 vers 24, daar beginnen we. We lezen door in hoofdstuk 10. Hebreeën 9 vers 24. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook, opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, zoals de hoge priester ieder jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af, maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offeranden. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij ieder jaar gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben van de zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde ieder jaar opnieuw gedachtenis aan de zonde. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij, o God, niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin van het boek is van mij geschreven. Om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, die naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom. Om uw wil te doen, o God, hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn, door de offeranden van het lichaam van Jezus Christus eenmaal geschied. En iedere priester stond wel iedere dag dienende, en dezelfde slachtoffers dikwijls offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank van zijn voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hem maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten. En ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Tot zover. Zoals toegezegd staan we vanavond in de dankzeggingsdienst nog één keer stil bij zondag 30. Nu bij vraag en antwoord 80. We zullen dat samen lezen. Zondag 30, vraag en antwoord 80. Vraag 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het woord paaps betekent pauselijk. Antwoord. Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, aan de rechterhand van God zijn Vader, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is, en daarom ook daarin aangebeden moet worden. Zo is de mis in de grond niet anders dan een verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus, en daarmee een vervloekte afgoderij. We gaan daar straks naar luisteren wat het ons te zeggen heeft, ook voor de dankzegging. Eerst zullen we samen bidden en bedenken dan aan onze langdurig zieke, aan Wim den Boer, die deze week start met de immuuntherapie. En we denken ook aan Karin van Eck, die veel pijn heeft en veel zorgen. We danken de Heren met de Vijf Kleurenclub van afgelopen woensdag, voor de kinderen die er waren en de vrijwilligers die zich opnieuw hebben ingezet. Laten we samen bidden en danken. Heilige God, trouwe en genadige Vader, wat bent u goed geweest vanmorgen. Oneindig goed. We hebben het samen gezongen en we mochten het zingen terugblikkend op vanmorgen. Uw goedheid is in nood en dood oneindig groot. Dat hebt u ons toegezegd, u liet het ons verkondigen en u hebt het ook laten proeven en smaken. De goedheid van u. En we zeggen u dank, Heren, dat die goedheid van u niet verborgen bleef, maar geopenbaard werd eens en ook dag aan dag in de levens van uw kinderen gezien wil zijn. Dat wij er niet altijd aan toekomen en dat wij het niet altijd scherp op ons netvlies hebben, dat ligt niet aan u. U bent oneindig goed, trouw, genadig, barmhartig, overvloeiend in liefde en trouw. En wat is het waar dat u de zijnen lief hebt tot het einde? En dat hebt u vanmorgen willen onderstrepen tijdens onze reis naar het einddoel. In eigen kracht kan het niet, zei u, maar in mijn kracht gaat het. Al wankel je soms, en al is het soms zo donker. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En daarom mochten we en mogen we onze wegen gerust aan u bevelen. En in stilte zal onze sterkte zijn. Heren, wil ook vanavond uw goedheid aan ons tonen. Als we mogen luisteren naar de kern van het avondmaal, de betekenis ervan, en zo stof tot overdenking meekrijgen voor het leven van de dankzegging. Het is enkel uw genade, Heren, uw volhardende genade, dat u het volhoudt een leven lang met uw kinderen. Als we op onszelf zien, dan hebben we zoveel te klagen, zoveel om ons voor te schamen. Het ontbreekt ons ook aan zoveel. Maar waar wij met onze tekorten en met beschaamde harten vanmorgen aan de tafel zaten, daar liet u het ons weten. Ik heb zeer begeerd, vurig verlangd, om met u het Pascha te eten. Verkwik ons door de gedachte daaraan. En we bidden, zoals we vanmorgen ook gebeden hebben, dat door de Heilige Geest de gedachtenis aan het werk van Jezus in deze Lijdensweken vruchtbaar zal zijn in ons leven. Dat het ons zal helpen om de zonde te haten en te ontvluchten. Om zondige patronen te doorbreken. Om een leven in toewijding te leiden. Waar het woord opengaat van dag tot dag. Waar we bidden tot u, de levende God. Waar we de verborgen omgang met u zoeken. Omdat we niet meer zonder kunnen. En omdat u toezegt daardoor ons van dag tot dag te ondersteunen. Heren, we bidden dat voor de enkeling. We bidden dat ook voor de gemeente als geheel. Omdat we er goed mee af zijn. Als uw kinderen die vanmorgen aanzaten ook een leven van heiliging leiden. Dat zal alleen maar ten goede komen aan de opbouw van de gemeente als geheel. Zegen ons zo, Heren, uit uw hoge hemel. Die wel ver bij ons vandaan is, die hemel. Maar ook heel nabij komt als u in de tekenen van brood en wijn door de Heilige Geest in ons werkt en ons voedt en versterkt met nieuwe kracht. We bidden voor hen die aangingen, we bidden ook voor hen die niet aangingen. En u weet precies ook wat daarvan de oorzaak is. Als het is omdat er geen verlangen is naar u, bidden we dat we zo'n onrust, zo'n onrust in ons binnenste gaan gevoelen, dat we niet meer zonder u verder kunnen. Laat zo, Heren, voor iedereen het duidelijk zijn dat we alleen maar als we langs u heen leven, heel bewust, uw liefde links laten liggen, dat we dan verloren gaan. Maar zo hoeft het niet te gaan. Ook vanavond laat u zich opnieuw kennen aan jongeren, aan kinderen, aan ouderen. En met de liefde van uw hart laat u het ons vanavond weten. Ik voor u. Ik eenmaal geofferd om alle zonden die scheiding maken tussen jou en mij weg te nemen, op te ruimen en nooit meer aan te denken. Heren, doe het ons geloven. Er ons aan overgeven. En doe het ons ook zien dat dit de weg is om gelukkig te leven en getroost te sterven. We bidden voor onze zieken. We denken aan Wim, die deze week zal starten met de immuuntherapie. Opnieuw een berg die beklommen wordt, terwijl er al zoveel geweest zijn. Wat uitputtend in deze weg, voor hem en voor zijn vrouw. We bidden, Heren, dat u hen bijzonder zult sterken. Als een nieuwe therapie wordt aangegaan en we bidden dat het zegenrijk mag werken. Wees ze nabij, Heren, en ondersteun ze met de rechterhand van uw gerechtigheid. We bidden ook voor Karin. U weet, Heren, hoe moeizaam het leven in deze weken voor haar gaat. Hoe moeilijk ze het heeft. Veel pijn ook. Geef haar, Heren, uw genade. Als we aan de kant zitten en dat ook als zodanig ervaren, niets te kunnen, zwak te zijn, lege handen te hebben en dan ook nog zoveel vragen te hebben over de weg die u gaat met ons. Weest u het verbroken hart van Karin nabij en goed. Richt u haar op en doe in deze lijdensweken haar allerlei vertroosting vinden in de wonden van Jezus. Wij danken u voor de Vijfkleurenclub van afgelopen woensdag. En opnieuw, Heren, mogen we uw grote naam erkennen dat u kinderen stuurt naar de kerk en dat u ze in aanraking brengt met uw woord. We bidden dat het er meer mogen gaan worden. Juist ook kinderen die van niets weten, wilt u ze bereiken, Heren. Wie weet dat het zaad wat nu gestrooid wordt, over tientallen jaren ontkiemt. Wees Heere zo de vrijwilligers nabij, die iets mogen betekenen. Maar wees ons allen nabij. Ook als we na deze dienst de wereld weer ingaan, de week ingaan, terugtrekken in ons huis, doe ons ook beseffen dat we een schakel kunnen zijn voor deze en gene. Het verschil kunnen maken in het leven van een buurman, een collega, door te laten merken dat het leven van voorbijgaande aard is, maar dat wie de wil van God doet bestaat tot in eeuwigheid. Zo bidden we, Heer, om toerusting voor vanavond. Maar bovenal om uw tegenwoordigheid. Dat we ervaren mogen dat u de levende God bent. Zegen ons zo en hoor ons gebed in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan samen zingen Psalm 92, tweede en zevende vers. Psalm 92, vers 2. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het algebied op harp en luid te danken. En het zevende vers, het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. Psalm 92, wij zingen vers 2 en 7. Gemeente, ik weet niet of u het ook wel eens denkt, maar soms loop ik wel eens om de kerk heen. Of ben ik alleen in de kerk en dan denk ik wel eens, als die muren zouden kunnen spreken van het verleden, wat zouden ze dan allemaal gaan zeggen? Nou, als de muren konden spreken, zouden ze heel wat te vertellen hebben, want die muren staan er al even. Al heel wat eeuwen. En zelfs voor 1574, toen de eerste reformatorische predikant hier in Abbenbroek kwam, stonden deze muren er al. Wat zouden ze gezien hebben? Wat zouden ze getuigen als ze vandaag zouden kunnen spreken? Nou ja, je hoeft niet heel veel verbeeldingsvermogen te hebben om in ieder geval te bedenken dat deze preekstoel er niet stond. En dat het woord ook niet zo centraal staat zoals het nu centraal staat. U kijkt allemaal deze kant op. En het eerste wat u ziet is de preekstoel en de Bijbel en mijn persoon. En dan wordt uw oog als vanzelf naartoe getrokken als u de kerk binnenkomt. Trouwens, dat geldt voor iedere protestantse kerk. Mocht je van buiten niet kunnen zien, in de meeste gevallen kun je dat wel zien trouwens. Maar mocht je het van buiten niet goed kunnen zien, of het nou een Roomse kerk is of een protestantse kerk, loop naar binnen toe en je ziet hem meteen. Wat is het verschil, jonge mensen? Het verschil is dat in een protestantse kerk het centrum altijd bepaald wordt door de preekstoel, met het woord. Een Roomse kerk, ja, daar staat het altaar centraal. En als er al een preekstoel staat, staat die heel vaak terzijde. Soms moet je echt zoeken om hem te vinden. 1574 en daarvoor, als er al een preekstoel gestaan heeft, dan heeft die zeer afzijdig gestaan. Wat er wel gestaan heeft, dat zijn altaren. Hier stonden zelfs 7 altaren. Daar zou ik u heel veel over kunnen vertellen. Dat is heel interessant ook. Wat er met die altaren gebeurd is en welke beweging hier geweest is in die tijd. Dat zal ik vanavond niet doen. Maar die altaren, die stonden er natuurlijk niet voor de show. Die deden dienst, die functioneerden. De altaren die rookten en de mist die werd bediend voordat de gereformeerde leer in Abbenbroek op de kansel gebracht werd. Wat een verschil. Nou, dat verschil, dat wordt eigenlijk in antwoord 80 van de catechismus heel krachtig, heel compact verwoord. Het verschil tussen Rome en de reformatie. En dat verschil, dat geldt nog steeds. Ook al is de catechismus een geschrift wat in een bepaalde tijd is ontstaan, dit verschil wat de catechismus hier aanhaalt, dat is nog heel actueel. Natuurlijk, er is in de loop van de eeuw echt wel wat veranderd in Rome, de Roomse kerk. Maar wat niet veranderd is, zijn de uitspraken op het Concilie van Trente. Wist u trouwens dat op het Concilie van Trente 160 uitspraken zijn gedaan? 160 vervloekingen over personen? U aarzelt misschien een beetje en u loopt een beetje aan tegen dat laatste woord, vervloekte afgoderij. Dat vindt u erg stellig en erg stevig. Nou, dat vind ik ook. Maar ik zou er geen afstand van doen. Catechismus vervloekt geen personen. Maar neemt afstand van een leer, een gebruik. Het Concilie van Trente, de Roomse kerk, heeft personen vervloekt. Ik zal u eens een stelling voorlezen. Vervloekt is degene die niet leert dat brood en wijn wezenlijk veranderen in het lichaam en bloed van Christus. U bent vervloekt. Ik ben vervloekt. Als we vanmorgen hier aangegaan zijn en brood en wijn niet aanbeden hebben, maar door de tekenen van brood en wijn aan de Heer Jezus Christus en zijn lijden en sterven voor mij gedacht hebben, dan bent u vervloekt in de ogen van Rome. Nou, dat is heftig. En nou is het echt niet de bedoeling vanavond, en zeker niet in de dankzeggingsdienst, om een steekspel op de preekstoel te gaan bedrijven, om Rome eens even te kijk te zetten. Daar gaat het vanavond helemaal niet over. Het mooie van dit antwoord van de catechismus is dat het in die hele spannende tijd, waarin de clash tussen Rome en de reformatie heel groot was, dat er toch zo'n mooi positief antwoord uit is gekomen. Vindt u niet? Een hele positieve inzet. Wat is het verschil tussen het avondmaal en de mis? En dan worden er drie hele mooie, krachtige dingen neergezet. Wat nu het eigenlijke is van het avondmaal. Nou, en die drie zaken, die gaan we vanavond met elkaar ook bij langs. En juist die drie dingen, die doen ons terugblikken in verwondering op wat vanmorgen gebeurd is hier in de kerk aan de tafel. Dat staat ook boven de preek. Terugblikken in verwondering. Drie punten daarbij. In de eerste plaats, terugblikken in verwondering op grond van het unieke offer van Christus. Gesterkt door de innige gemeenschap met Christus. En tot slot gedrongen tot de aanbidding van Christus. Terugblikken in verwondering. En ik hoop dat u het met mij vanavond mag doen. Terugblikken in verwondering. Op grond van het unieke offer van Christus. Gesterkt door de innige gemeenschap met Christus. En gedrongen tot de aanbidding van Christus. Eerst dus op grond van het unieke offer van Christus. Nog een keer. Vanavond, vanmorgen, stond niet het sacrament, maar het woord centraal. In iedere dienst, in iedere protestantse gereformeerde eredienst, staat het woord centraal. Zelfs vanmorgen. Want, wat is een sacrament? Wat is de bedoeling van het sacrament van het avondmaal? Dat is dat het ons des te beter de belofte van het evangelie doet begrijpen en aan ons hart laat verzegelen. Dus ook het sacrament is bedoeld als verduidelijking van het woord, van de belofte. En wat zegt God in het woord tot ons? Hoe treedt Hij op ons toe? Hoe komt Hij op jou af, jonge vriend? Dat is niet in de eerste plaats met oordeel en doem en vloek. Ik mag je in de eerste plaats aanzeggen, toezeggen. Het heil in Christus. Voor mensen die het verdienen om vervloekt te worden. Ik mag het heil je toezeggen. Geloof je zijn heil? Een troostrijk woord. Druk je dat aan je hart? Leef je erbij? Bij dat woord. Dat is de bedoeling. Als God iets tegen je te zeggen heeft, dan doet hij dat op de wijze van de belofte. En een belofte die wil geloofd en aanbeden en omhelst worden. Het ergste wat je kunt doen in de kerk is beloften naast je neerleggen. Een van de Erskines heeft eens gezegd dat de beloften tijdens de prediking van het evangelie als sneeuwvlokken ons om de oren dwarrelen. Nou, je moet wel een aartsongelovige zijn om die belofte te negeren, keer op keer. Om er je winst niet mee te doen. Om met die belofte niet tot God te gaan. He, zoals Spurgeon dat zei, hij ziet zo graag zijn eigen handschrift. Dat is de bedoeling van de prediking van het woord. En dan word je van toeschouwer ineens betrokkenen. En God, de mensen die denken dat als je in de kerk zit, ja, dan zit je een beetje te zitten. Een beetje te kijken. Een beetje te luisteren. God spreekt tot ons, gemeente. Dan zit je niet een beetje te zitten. Als God tot ons spreekt, dan spreekt hij door de belofte tot ons met de bedoeling dat we hem aanroepen en ons tot hem keren. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Het avondmaal is een heel bijzondere onderstreping van Gods belofte. Catechismus zegt het zo. Het avondmaal des Heren, dat betuigt ons Dat laat ons zien, dat verzekert ons ervan dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben. Door de enige offerande van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. 4 klaroenstoten, zo zou ik het willen noemen vanavond. 4 klaroenstoten. Het avondmaal tekent uit de volkomenheid van de vergeving van de zonde. De uniciteit van de offerande van Jezus Christus. Dat hij het alleen geweest is. En dat het kruis het centrum is van het behoud. De kern van die prachtige zin is dat het offer van Christus uniek, enig in zijn soort is. Daarom heb ik ook Hebreeën 9 gelezen, Hebreeën 9 en 10. Want dat is de brief waar het Oude en het Nieuwe Testament naast elkaar worden gezet. En waar de schrijver laat zien dat de priesters in het Oude Testament veelvuldig offerden, maar dat Christus eenmaal geofferd heeft. Dat de priesters iedere dag voor de zonde moesten offeren, maar dat Christus met één offerande in eeuwigheid volmaakt heeft degene die geheiligd worden. Dat eenmaal, dat benadrukt de brief aan de Hebreeën. En dat is nou net ook het verschilpunt tussen Rome en de Reformatie. U weet, de mis is eigenlijk een herhaling van het offer van Christus. Dagelijks herhaling. Ja, dat zeggen wij niet. Christus is de enige, het unieke offer. Dat hoeft niet herhaald te worden. Het offer van Christus is zo uniek in zijn soort. En zo krachtig ook, dat we ervan mogen leven tot in eeuwigheid. De Hebreeënbriefschrijver die tekent Christus op een heel bijzondere manier. Christus is degene die gezegd heeft tegen de Vader, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Hier ben ik, present. Ik ben de priester. Ik wil het offer brengen. Ik wil mezelf geven. Hij is zo bereidwillig dat hij de schuld betaalt. Dat hij de weg vlak maakt tussen God en zondaren. Er is wat gebeurd, gemeente. Er is wat gebeurd in de geschiedenis. En vanmorgen, als je aanzat, heb je beleden. En dat wat gebeurd is 2000 jaar geleden, heeft voor mij zo'n unieke betekenis gekregen. Nou, ik zou eens zeggen, mijn leven is op de kop gezet. Veranderd. Ik ben niet meer dezelfde gebleven. Toen ik zag dat zijn offer, ook voor mij, volmaakt, volkomen, genoeg is. Gemeente, wat doet het een enorme afbreuk aan het offer van Christus als je zegt dat de mis een herhaling is van het offer van Christus. Dat Christus zichzelf steeds opnieuw offert als de mispriesters achter de altaren in de Romeinse kerk de mis bedienen. Nou, ik zou eens zeggen, dat is goed mis als je zo de mis bedient. En daar wordt het ook heel mistig van. Daar wordt het allemaal niet helderder op. Het is ook niet vreemd natuurlijk dat in de Romeinse kerk geen zekerheid te verkrijgen is. Altijd maar angstig afwachten. Want ja, je weet het nooit zeker. Dominee G. Boer, die heeft de mis een klein Golgotha genoemd. Hij zegt, de Romeinse mispriester die probeert te herhalen wat Christus eenmaal gedaan heeft op Golgotha. Iedere mis een klein Golgotha. Gemeente vanmorgen. Vanmorgen werd hier geen klein Golgotha bediend. Maar vanmorgen, toen de schaal rondging en de beker rondging, bent u verwezen naar het Golgotha van 2000 jaar geleden. Het avondmaal is een gedachtenismaaltijd in de eerste plaats. Teruggeleid worden naar wat Christus gedaan heeft en de betekenis die het heeft voor mij. Vanmorgen werd ik uitgenodigd om mijn hand op het lam te leggen en te zeggen amen. Genoeg, Heer Jezus. U hebt voor mij de prijs betaald. U bent het volmaakte offer door de Vader gegeven. Voor mij genoeg. Gemeente, dat geeft vreugde. Dat geeft zekerheid. Dat schept troost. Als dat zo is, gemeente. Als je vanmorgen je hand opnieuw op het lam gelegd hebt. Dan mag ik daar vanavond denk ik wel een oproep aan verbinden. Om alle zuurdesem in je leven te verwijderen. Want je kunt zo gereformeerd zijn in je genen als wat. Luther zei het al, als je mij opensnijdt dan komt de paap eruit. Dan komt de paus eruit. Het Roomse drijven en doen. Je kunt zo gereformeerd zijn als wat, maar het is een groot gevaar dat je Christus plus iets anders wilt hebben in je leven. Christus plus, ja, je ervaring. Christus plus, je geloof. Christus plus, je gebeden. Christus plus, je goede voornemens na vanmorgen. Om van nu voortaan nog trouwer, nog heiliger, nog intenser te leven voor hem. Gemeente, ik hoef mij niet op te lappen. Het enige offer van Christus, daarop mag ik rusten. Gelovig uitrusten. En zoals die Engelse dichter dat zo prachtig onder woorden heeft gebracht. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt. Laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw, waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng. Als al weende ik ganse nacht, al weet ik hele nachten kunnen redden. Gij alleen. Zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook, mirre of goud. Moede kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. Ook vanavond word je uitgenodigd, mijn vriend. Om je hand op het offer te leggen. En amen te zeggen. Want wees nou eens eerlijk. Als je daar met die vraag heel erg in de knoop zit. Hè, is het voor mij. Wees nou eens eerlijk. Als God tevreden ermee is. En dat is hij geweest. Dan mag ik er ook tevreden mee zijn. Dat moet ik wel 1000 keer tegen mezelf zeggen. Want ik top wat raak op dit punt. Maar zeg het dan maar voor de 1000ste keer vanavond tegen jezelf. Het is genoeg. Als de Vader tevreden is met zijn Zoon, mag ik tevreden zijn met hem. En vanmorgen? Ja, vanmorgen gaf God er nog eens een extra onderstreping van. Je hoeft geen zekerheid buiten Christus te zoeken. Het is er in hem te vinden. Maar dan ook alleen in hem. En je krijgt het zomaar aangeboden. Je leeft van het gegeven. He, zo zat je aan. Je nam niets mee dan alleen jezelf. En je kreeg de wijn en brood zomaar. Gratis. Voor niets. Zo alleen leer ik volkomen vergeving te hebben door hem. En niet te twijfelen. Dat zijn offer genoeg is. Iedere avondmaalsgang is als het goed is ook een verdieping. In de kennis van de volkomenheid van het offer van Christus. En ik zou de avondmaalsgangers ook willen vragen. En ik vraag hem mezelf ook. Is daar progressie in? Is daar vooruitgang in? Kunt u door Gods genade zeggen, dat is geen borstklopperij van dat heb ik bereikt, maar kunt u door Gods genade zeggen, tussen de eerste en honderdste avondmaalsgang, ik noem maar iets. Ja, daar is groei te bespeuren. Meer en meer raak ik alles kwijt wat ik zelf dacht te hebben. Aan dit en aan dat, maar meer en meer leer ik ook genoeg te hebben. Genoeg te krijgen aan Hem. Steeds intenser leer ik het. Met vallen opstaan, jawel. Maar toch, uw verzoenend lijden en sterven, dat is het rustpunt van mijn hart. Nou, wij gedenken het lijden en sterven van Christus als enige grond voor de vergeving van de zonde. Dat is het eerste aspect. En dat mag ons al zo doen verwonderen. Vindt u niet, gemeente? Dat er bij alle onzekerheid die er in de wereld is, één zekerheid is. Dat als ik straks voor God verschijn en ik in Christus geborgen ben, dat mijn leven dan niet afloopt, maar dat er een nieuwe toekomst opengaat. Wat een uitzicht, gemeente. Er is nog een ander aspect, en dat wil ik ook graag vanavond onder de aandacht brengen. Want wat gebeurde er vanmorgen? Ik heb gezegd, het avondmaal is een gedachtenismaaltijd. Je wordt teruggeleid naar wat er gebeurd is 2000 jaar geleden. En de betekenis daarvan, die geloof je vandaag. Die eigen je jezelf toe door het geloof. Maar er gebeurde nog iets. Het avondmaal is niet alleen een gedachtenismaaltijd, dat zegt iedere gereformeerde predikant ook wel, maar dit is ook heel belangrijk. En dat is toch een beetje ondergewaardeerd, vrees ik, ben ik bang voor. Avondmaal is ook een gemeenschapsmaaltijd. Tweede gedachte. Gesterkt door de innige gemeenschap met Christus. Wij geloven niet zoals Rome zegt en gelooft, dat er iets met die tekenen gebeurt. Brood en wijn. Daar gebeurt iets mee. Ja, als het bloed en het lichaam van Christus is. Wat Rome zegt. Het verandert in het lichaam van Christus. Ja, dan gebeurt er wat met die tekenen. Nou ja, die tekenen zijn maar heel gewone tekenen. Het is gewoon brood, het is gewoon de wijn. Er gebeurt niets met die tekenen. Maar er gebeurde wel wat met u vanmorgen. En met mij. En wat is daarvan de reden? Nee, niet dat Christus in het brood ging zitten of in de wijn. Maar de Heilige Geest. Hij deed wat. En als ik hier een bord zou hebben, dan zou ik het voor u tekenen vanavond. Dan zou ik een driehoek tekenen. Christus is boven en dan twee lijnen naar beneden. Brood en wijn. En die lijnen naar boven, van de tekenen naar Christus, dat zijn de lijnen die de Heilige Geest bepaalt. Hij zorgt ervoor dat die tekenen van brood en wijn mij verbinden aan Christus en dat de Heilige Geest in mijn hart, door die tekenen van brood en wijn, mij richten op Christus zelf. Zodat de tekenen als het ware verrekijkers worden, waardoor ik het werk van Christus dichtbij haal. Toe-eigen. Me eraan ophaal. Me verkwikt weet. En misschien is dat ook al gebeurd. Dat je het echt zo ervaarde. Zwaar vermoeid kwam je. Maar je ging gesterkt, goedsmoeds, weer terug. Met een verwijt en een verruimd hart door Gods genade. Die tekenen, gemeente, die zijn niet leeg. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we opnieuw mogen zien, herbezien, herbeleven ook, wat Christus uittekent in het avondmaal. Ja, daar heb je de Heilige Geest echt voor nodig. Die leidt ons als het ware rond, zoals een gids in een museum ons rondleidt, bij de hand neemt en ons allerlei dingen laat zien die wij zelf niet zagen. Daar is een gids natuurlijk heel goed in. Een gids weet nu eenmaal meer dan ik. Zo is de Heilige Geest de gids bij uitstek. Hij kent Christus. Hij kent de heilgeheimen en hij leidt de gelovigen rond in de heilgeheimen van het woord. Die onzichtbare band die er is tussen de gelovigen en Christus, die wordt gevoed en onderhouden door de Heilige Geest. Kijk, wij richten ons niet op de tekenen van brood en wijn, dat doet Rome. Wij richten ons op Christus. En die zit niet beneden, die zit aan de rechterhand van zijn vader. Die is niet hier, maar die is daar. Ja, hoe overbrug je die afstand dan? Dat doet de Heilige Geest. Dat doet de Heilige Geest. Die mij doet smaken en proeven dat God goed is. Die mij verkwikt aan de tafel. En die mij niet bij het uiterlijke brood en die beker wijn doet hangen. Maar die ons richt op hem. Die zichzelf te genieten geeft in het avondmaal. En daarom klinkt het ook. Laten we onze harten opheffen. Laten we niet aan die uiterlijke tekenen blijven verkleefd raken. Laat onszelf opheffen. We mogen de Geest, gemeente, in ons laten werken aan het avondmaal. Dat doet de Geest. Hij zorgt ervoor dat die band met Christus onderhouden wordt, versterkt wordt, vernieuwd wordt. Door het geloof mag ik rusten door de tekenen van brood en wijn heen in het werk van hem die nu zit aan de rechterhand van zijn vader. Wat doet de mis? Ja, de mis die zet de klok eigenlijk terug. Die voert ons terug naar het Oude Testament, naar de priesterdienst. Iedere keer moeten de offers opnieuw gebracht worden. Het avondmaal zet de klok niet terug. Maar laat de klok gelijk lopen met wat Christus nu doet. Meer zekerheid, meer vreugde, meer verlangen, meer toewijding, meer ijver, meer honger naar hem. Herkent u het? Dat is de Heilige Geest die in het avondmaal in de harten van de gelovigen werkt. En zo beoefen je de echte gemeenschap met Christus. Dat is iets heel, heel intiems. In de goede zin van het woord ook mysterieus. Onnavolgbaar. Je kunt het niet narekenen. U zegt, ja, maar ik ervoer vanmorgen niets, of ik ervoer vanmorgen heel weinig. Dat kan. Het kan ook meevallen, hè, dat je in je ervaring, in je gemoed, in je beleving gestempeld raakt en weer nieuwe kracht ontvangt. Maar waarvoor is het avondmaal bedoeld? Voor de versterking van je ervaring? Of voor de versterking van je geloof? Het laatste, hè? De versterking van het geloof. Kijk, als de ervaring daarin meekomt, dat is prachtig. Als je getroffen wordt door een woord uit de psalm of door een tekst die voorgelezen werd, prachtig. Als je emotioneel raakt, ik zou zeggen mooi. Maar is dat het? Maakt dat de echtheid van het geloof uit? Maakt dat de zekerheid van het geloof uit? Nee, gelukkig niet. Want dan zouden al die keren dat je het avondmaal zat en dat je niets ervoer, maar alleen ging uit gehoorzaamheid, ja, dan zou het niets betekenen. De Heilige Geest versterkt het geloof en niet de ervaring. In de eerste plaats althans. Waar gaat het nou om, gemeente, als die Heilige Geest in het avondmaal de band tussen de christen en Christus versterkt? Waar gaat het dan om? Dan gaat het hier om, en dat hebben wij samen gebeden, aan het eind van de dienst vanmorgen, dat de gedachtenis aan de Heer Jezus vruchtbaar gemaakt zal worden in ons dagelijks leven. Dat het avondmaal niet losstaat van morgen, jongens. Maar dat het avondmaal doorwerkt in mijn handelen en wandelen. In mijn doen en laten, in mijn spreken en mijn zwijgen. Hoezo? De Heilige Geest die bindt mij opnieuw aan Christus. En als de Heilige Geest je op Christus werpt en Christus doet zien, dan verlang je ook te zijn als Hem. Naar zijn geboden te leven. Zo werkt de Heilige Geest na het avondmaal door. Het is dus niet zomaar een momentum. Even een paar minuten aan het avondmaal en dat is het dan. Het avondmaal is bedoeld om het leven mee in te gaan. Het leven van de dankzegging. Je hebt Christus ontmoet. Hij was zo dichtbij. En daar verlangde je naar. Hij keek je vriendelijk aan. En door de sacramenten blikte je als door een venster in het vriendelijke gezicht van Jezus. En dat beurde je bezwaarde en verslagen hart op. Toen je hoorde dat die ogen van Hem en die handen van Hem en het hart van Hem vurig verlangt om te eten het Pascha. Gemeenschap met Christus. Het is een voorproefje, gemeente, van wat komen gaat. Hier is het vluchtig, vaag, maar hoe verrukkelijk zal het zijn om als Christus je leven is, oog in oog te staan met Hem, sprakeloos te zijn van verwondering en aanbidding. U zegt, ja, dat is toekomstmuziek. Ja, in zekere zin wel. Maar we eindigen vanavond met de aanbidding. Terugblikken in verwondering mag eindigen in de aanbidding van Christus. Wat is aanbidden? Aanbidden is God danken en loven voor wie Hij is en voor wat Hij gedaan heeft. Bij de mis, dat leest u in het antwoord, wordt het brood en de wijn aanbeden. Wij knielen volgens Rome neer voor brood en wijn. Want Christus is daar tegenwoordig in het brood en in de wijn. Nee, zegt de Reformatie. Nee, zegt de Bijbel. Wij geven niet de tekenen de eer, wij geven God de eer. Wij geven Christus de eer. Hij wil van ons aangebeden zijn. Waar ontstaat aanbidding? Aanbidding bestaat hierin, gemeente, dat ik heel klein word. En dat God zo ontzaggelijk groot wordt. Maar niet op die manier dat er een oneindige afstand ontstaat. Maar zo dat waar ik klein ben en Hij groot, ik op een zeer bijzondere manier intiem met Hem verbonden raak door de Heer Jezus Christus. Dat is aanbidding. Aanbidding gericht zijn op Christus, die zich wilde laten verbreken, zoals het brood voor je ogen vanmorgen gebroken werd, en die aan het kruis zich liet doodbloeden, zoals de wijn in de beker vloeide. Dat is nou de echte eucharistie. U zegt dat is een Rooms woord. Ja, maar het is wel een heel mooi woord. En in de kern is het ook een heel Bijbels woord. Eucharistie, vreugde in de Heere, vreugde om zijn genade. Eucharistie. Dat is de echte eucharistie. Blijdschap in de Heere. Mogen we niet vergeten, gemeente. Zeker, avondmaal, versterking van het geloof. Aangevochten, zwak. Zeker, onderstreping van Gods belofte. Zeker, bedoeld tot meer gemeenschap met Christus. Maar het loopt uit op de lof aan hem. En daarom eindigden we vanmorgen met Psalm 103. Nu zal mijn mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Nou, en dan kwam het. Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw jeugd vernieuwt als van een arend. De Heere is goed en weldadig. En helemaal aan het eind lazen wij Romeinen 8. En wat stond daar? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Gemeente, dat is toch aanbidding waard. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Hij liet zijn zoon verbrijzelen. Christus wil vanavond aanbeden worden op deze punten. Heer Jezus, groot is uw trouw en genade voor mij, arme zondaar. Wie ben ik? Beschaamd sta ik. Klein ben ik. Maar u bent zo groot. Zo oneindig groot. U liet uw lichaam verbreken. U liet uw bloed wegstromen voor mij. En ik leef van het ontvangen, mijn Heere. Ik leef van wat u geeft. Maar dat is zo oneindig veel. Veel meer dan ik verdien. Ik verdien de dood, maar u geeft mij het leven. Ik verdien niets. En ik krijg van u alles. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat u het hebt gedaan. U bent al mijn aanbidding en dank en lofzangen waard. Wat zal ik de Heere vergelden? Voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Ik zal mijn gelofte brengen. Liefde en lof. En in het huis van de Heere meng ik het als een dankoffer voor hem. U hebt een handout gepakt, denk ik. En anders moet u hem straks maar meenemen. Hij ligt in de voorkerk. Hij ziet er iets anders uit dan gewoon. En dat is niet zonder reden. Geen samenvatting van de preek. Deze keer niet. Voor één keer. Maar een gedicht. Een aanbiddingslied. Wat ik tegenkwam in het bekende boek van Petrus Immens. De godvruchtige avondmaalsganger. Het is te lang om vanavond voor te lezen. We zouden zelfs kunnen zingen. Dat kan op de wijze van Psalm 103. Maar goed, dat moet u thuis maar doen. Het is een lied van lof op God. En gemeente, daar wil ik graag mee eindigen. Twee coupletten uit dat prachtige gedicht. En ik zou zeggen, neem het mee. En lees het vanavond eens door. En voor mijn part zingt u het met elkaar. En dan leest u het morgen nog eens een keertje. Gewoon om weer in de stemming te komen. Om blij te worden in hem. Vanwege zijn grote daden. Woorden die kunnen een voertuig worden. Voertuig zijn, een middel zijn. Om de grootheid van God dichterbij te halen. Ik heb aan de bron de heilfontein gezeten. Ik ben daar verkwikt. Ik kreeg balsem voor het geweten. Ik heb brood en wijn als hemelspijs gesmaakt. Wat zal ik nu mijn Jezus weer vergelden? Ik zal zijn lof, zijn grote daden vermelden, waardoor hij al mijn banden heeft geslaakt, losgemaakt. Ik heb nieuwe kracht en nieuwe moed gekregen. Ik ontving ten troost de priesterlijke zegen. Al mijn bezwaar ligt aan de voet van het kruis. Het heilgeloof schiep in mijn hart een hemel. God schonk aan mij in het ondermaans gewemel. Bij het gulst onthaal het goede van zijn huis. Amen. Laten wij die God prijzen. Met Psalm 22. Vers 13. Ik loof hier lang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. En het 15e vers. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer, wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. Psalm 22, vers 13 en 15. Laten we samen danken. Wie zou kunnen eten en drinken op kosten van het lam en niet in dank uitbreken Wie zou uw dood kunnen gedenken en verkondigen zonder u daarvoor te aanbidden? U die uw lichaam liet verbreken en die uw bloed liet vergieten. U danken wij, want uw lof is betamelijk. De lof past daar waar het verslagen hart het opgebeurt, het bezwaarde hart het verruimt. Daar waar het zwakke geloof het versterkt, het aangevochten geloof opnieuw grond onder de voeten kreeg. Daar waar we met nieuwe krachten werden toegerust om u in de dagelijkse navolging te dienen. Voor al dat werk wat u gedaan hebt, zij u duizendmaal dank en eer. Laat zo ons leven een dankoffer zijn. Dat is de vrucht van onze lippen die uw naam belijden. Ga ons voor op het levensspoor, o Heer Jezus, want anders dwalen wij weer bij u vandaan. Raken wij de weg kwijt, het spoor bijster. Maar houd hoog uw kruis voor ons verdonkerend oog. Leid ons zo naar omhoog. Wij danken u, Heere, voor deze dienst, voor de ontmoeting met u en met elkaar. Geleid ons op weg naar huis. En laat de nasmaak van deze dag nog vele dagen mogen duren. En tegelijk ook vernieuwd worden, omdat we dagelijks uw woord gaan openen en u zoeken in het gebed. Als kleine zwakke mensen die het moeten hebben van die trouwe en altijd hulpvaardige en bereidwillige herder. Zegen ons en hoor ons gebed uit pure genade om Jezus wil. Amen. We zingen samen de 16e vers van deze psalm tot slot. Psalm 22 vers 16. Zij komen aan door goddelijk licht geleid op het nakroos dat de Heer wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Psalm 22 vers 16. Schrijft uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.